Goed, dan gaan we naar Genesis hoofdstuk 40. Jozef in de gevangenis met een bakker en een schenker. Hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. En Farao werd toornig op zijn beide hovelingen, de overste der schenkers en de overste der bakkers. Hij zette hen in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen zat. En de overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te bedienen. En zij waren geruime tijd in hechtenis. Zij nu hadden beiden een droom, ieder zijn eigen droom, in dezelfde nacht. Ieder een droom met een eigen betekenis, zowel de schenker als de bakker van de koning van Egypte die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan en zie, ze waren mismoedig. Hij vroeg aan de hovelingen van Farao die met hem in hechtenis waren in het huis van zijn heer, waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden zij tot hem, we hebben een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zeide Jozef tot hen, zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Vertel het mij toch. Daarop vertelde de overste der schenkers aan Jozef zijn droom, en zeide tot hem, in mijn droom, zie, er stond een wijnstok voor mij. Aan de wijnstok waren 3 ranken. En nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er. En zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao's beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao's beker en gaf de beker in Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is de uitlegging ervan. De 3 ranken, dat zijn 3 dagen. Binnen 3 dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen. En gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen toen gij zijn schenker waart. Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij Farao en breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten. Toen de overste der bakkers zag dat Jozef een gunstige uitlegging gegeven had, zeide hij tot hem, ook ik had een droom. Zie, er waren op mijn hoofd 3 korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit de korf boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef, dit is de uitlegging ervan. De 3 korven, dat zijn 3 dagen. Binnen 3 dagen zal Farao uw hoofd verhogen, boven u, en u aan een paal hangen. En het gevogelte zal het vlees van u afeten. Op de 3e dag nu, de geboortedag van Farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn dienaren. Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd. Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Ja, Jozef in de gevangenis, hoe was hij daar gekomen? Ja, door Potifar, hè? Door de geschiedenis die aan Genesis 40 voorafgaat. Waarin hij ontsnapte, zou je kunnen zeggen, uit de hand van Potifars vrouw, die eigenlijk met hem seksuele gemeenschap wilde. En hij werd vals beschuldigd. Maar ondanks dat de vrouw van Potifar Jozef als schuldige aanwees, had toch blijkbaar Potifar niet zoveel vertrouwen in zijn vrouw. Want eigenlijk, als de beschuldiging van zijn vrouw waar zou zijn geweest, dan had hij volgens de wet van Egypte Jozef moeten doden. En dat doet hij niet. In plaats daarvan zet hij hem gevangen. En waar zet hij hem gevangen? Nou, vlakbij. In zijn eigen huis. Want wat was Potifar? Potifar die was het overste van de lijfwacht. Dat leest u in Genesis 39, vers 1. Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. Potifar is dus de overste der lijfwacht. En die overste der lijfwacht, die komt hier ook terug, want je leest in vers 4, en de overste der lijfwacht, dat is Potifar, stelde Jozef bij hen aan om hen te bedienen. Ja, en Potifar, de overste van de lijfwacht, kende de overste van de schenkers en de overste der bakkers goed. Het waren collega's van hem, toch? Bij de farao van Egypte. Ja, Potifar, die in Genesis 39 vers 20 Jozef grijpt en hem in de gevangenis werpt, hè, vers 20, en Jozefs heer, dat is Potifar, greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. En de gevangenis, ja, hij was overste van de lijfwacht, dat was vlak bij zijn huis. Dat lees je ook in vers 7 van Genesis 40. Hij vroeg aan de hovelingen, dat is Jozef, vroeg aan de hovelingen van Farao, die met hem in hechtenis waren, in het huis van zijn heer. Het huis van zijn heer, dat is het huis van Potifar. En daar zaten ze dus gevangen. Die gevangenis zat dus eigenlijk vast aan het huis van Potifar. Daar zaten al die gevangenen. Potifar was dus een belangrijk persoon, overste van de lijfwacht. Had een militaire, zou je kunnen zeggen, positie. Wat dat betreft lijkt Potifar heel erg sprekend op Pilatus. En als je het ook met elkaar vergelijkt en ook Jozef ziet als de type van de Heer Jezus Christus, dan komt opeens wel heel veel overeen tussen Potifar en Pilatus. Want beide maken ze eigenlijk een plan. Potifar is eigenlijk in zijn hart wel overtuigd van de onschuld van Jozef. Hij kent Jozef goed. Hij kent ook zijn vrouw. En in plaats dat hij Jozef terechtstelt, werpt hij hem in zijn eigen gevangenis. Eigenlijk met het doel, als de tijd rijp is, dan haal ik hem er, dan haal ik hem er wel weer uit. Zo had Pilatus ook een plan. Hij was ook eigenlijk overtuigd van de onschuld van de Heere Jezus Christus. Hij zei het ook, ik vind geen schuld in hem. En ondanks dat hij geen schuld in hem vindt, doet hij net als Potifar. Hij veroordeelt hem toch en hij laat hem nagelen aan het kruis, maar hij wast zijn handen in onschuld. Ja. Allebei, zowel Potifar als ook Pilatus, zitten met de zaak verlegen. Potifar zit met de zaak verlegen vanwege zijn vrouw. Ja, zijn vrouw, ja, wat moet hij doen? Hij moet kiezen tussen zijn vrouw of Jozef. En hij kiest toch maar voor zijn vrouw. Maar daar, ja, daar moet Jozef dan toch maar even geparkeerd worden. En zo is het met Pilatus ook. Hij zit ook met het geval van de Heer Jezus heel erg verlegen. Hij weet eigenlijk wel dat Christus onschuldig is. Maar hij zit met die hele Joodse scharen. Hij zit met zijn positie. En daar moet hij toch wat mee. En hij heeft trouwens ook nog een vrouw die hem een bericht stuurt. Ja, wat moet hij nou? En hij kiest maar een uitweg door zijn handen in onschuld te wassen en Christus over te leveren. Prachtig ook in het verhaal is dat je leest dat Jozef, terwijl hij dan in de gevangenis geworpen wordt, hij zijn mond niet open doet. En ook Christus doet zijn mond niet open. Ook Christus werd als een lam ter slachting geleid, zonder zijn mond open te doen. En Jozef, evenals Christus, die hebben geleden. Christus heeft geleden in zijn kruisgang, in het gegeesteld worden, in het opkrijgen van die doornenkroon, in de kruisiging. Maar ook Jozef, want je leest in Psalm 105, lees je over Jozef en over het lijden van Jozef, wat hij in de gevangenis meemaakte allereerst. Later werd het blijkbaar beter, want toen heeft Potifar er weer voor gezorgd dat hij in die gevangenis eigenlijk een soort vrije rol kreeg. Daarom kon hij ook die overste van de schenkers en de overste der bakkers later bedienen. Maar je leest in Psalm 105, vers 17. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, de uitspraak des Heren, die hem in het gelijk stelde. Maar tot die tijd knelde men zijn voeten in boeien en hij kwam in de ijzers. Ja, ik denk dat hij in de ijzers allereerst is geslagen toen hij meegevoerd werd naar Egypte door de Ismaëlieten. Maar later werd hij hier letterlijk in de gevangenis in de ijzers geslagen. Dat zijn zo de beproevingen die wij in ons leven meemaken. En beproevingen die moeten we leren zien van twee kanten in ons leven. Dat heeft Jozef ook moeten leren. Het moeten leren van twee kanten. Van beneden afgezien, van de menselijke kant afgezien, valt het lijden niet mee. Is het lijden onrechtvaardig? Jozefs lijden is ook onrechtvaardig. De vrouw van Potifar die loog. En ook al had Potifar ook wel een plan met Jozef, Potifar vergat hem in de gevangenis. En ook als Jozef zijn onrecht wat hem is aangedaan kenbaar maakt in de gevangenis tegen de schenker, want dat doet hij dan in vers 14, dan zegt hij in vers 14 aan de schenker of hij alsjeblieft aan hem wil blijven denken. Maar blijf aan mij denken, wanneer het u goed zal gaan, toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij de farao en breng mij uit het huis, want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarom ze mij in het kerkerhol hadden kunnen zetten. Ja, maar ook de schenker, ja, die vergeet hem. Want het laatste vers van het hoofdstuk luidt: doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Ja, in deze wereld maken wij vaak beproevingen mee, waar we kunnen zeggen dat ons onrecht wordt aangedaan. En dat je ook bemerkt, ondanks dat je onrecht wordt aangedaan, de mensen om je heen je ook vergeten. En zich niet om je bekommeren. Je helemaal niet in het gelijk stellen. Maar ondanks dat mensen je vergeten, God vergeet ons niet. En daar moeten we bij beproevingen ons oog op houden. God vergeet ons niet. Van bovenaf namelijk, van Gods kant af, als je dan naar dit leven van Jozef kijkt, dan zeg je nou, die gevangenis, ja, dat had toch wel een belangrijke functie, een belangrijke rol in het leven van Jozef. Want als je door gaat redeneren, hij zat in die gevangenis en wie kwam daarbij? De schenker van farao. En wat deed Jozef? Jozef die legde de droom van de schenker uit. En de schenker die vergat wel heel Jozef, maar in het volgende hoofdstuk, als de farao een droom krijgt, dan denkt opeens een schenker opeens, hé, hey, dat is waar ook. Ik had ook een droom en iemand legde mijn droom zo goed uit. Dat was die Jozef in die gevangenis, die zullen we er eens even bij halen. En Jozef wordt dan in het volgende hoofdstuk bijgehaald bij de farao. Hij legt de droom uit met het gevolg dat, dat de farao zegt, oh, zit het allemaal zo? Nou, weet je wat we zullen doen? Voer jij dat dan allemaal maar eens uit. En binnen de kortste keren is Jozef onderkoning van Egypte. En hij was nooit onderkoning van Egypte geworden als hij niet in de gevangenis gezeten had en daar niet de schenker had ontmoet en de droom van de schenker had uitgelegd. Maar weet jij veel als je in de gevangenis zit? En zo is het in ons leven ook. We maken allerlei dingen mee in ons leven, allerlei beproevingen mee die in ons eigen leven zinloos lijken. Er wordt je onrecht aangedaan. En je kan je beroep doen bij die en bij die en bij die. En men zal meewarig het hoofd schudden en denken, ja, ja, het is een situatie, ja, dat is er ook wat. En ze zullen je beloven, nou, ik kom erop terug, ik zal aan je denken enzovoort. En het is koud, hebben ze zich omgedraaid of ze vergeten je compleet. Dat maakte Jozef mee. En dat kan je teneerdrukken, dat is best zwaar. Maar van Gods kant afgezien, God gebruikt het. Maar laten we wel wezen, Jozef was best wel een trots manneke hoor. Zo was hij toch bij zijn vader opgegroeid. Hij was toch degene die erg geliefd was door zijn vader, toch? Hij was echt de meest geliefde zoon van al die zonen. Hè? Hij had toch die veelkleurige mantel. Hij had geen enkele andere zoon. Hè? En daar liep hij toch met trots mee. Hè? Hij was toch de beste zoon van zijn vader. Hij was toch wel een beetje trots. En er moest heel wat van die trotsheid worden afgebroken. Voordat Jozef echt de minste werd. En echt op de Heere Jezus Christus zou kunnen gaan gelijken. Zodat hij kon worden verhoogd tot de onderkoning van Egypte. Waar al zijn trots was verdwenen. Waar hij wist wat dienen was, wat kruipen was, door het stof gaan was, waarin hij zichzelf verloren had. Waardoor hij vals beschuldigd werd en de diepte doorging. En zo gebruikt God in ons leven moeilijkheden, beproevingen. En laat hij het medewerken ten goede. Op het moment, ja, van de menselijke kant gezien, is dat heel ontmoedigend. Word je er moedeloos van. Het is irritant. Het knaagt aan je. En je kan je af en toe daarover opwinden. Het heeft geen enkele zin. Maar van Gods kant uitgezien, gebruikt God het in ons leven. Dat we niet meer op onszelf gaan vertrouwen, op die oude mens gaan vertrouwen. Maar dat we moeten gaan staan in het geloof en dat we moeten gaan wandelen in het geloof, ziende op hem. Dat we Christus echt moeten aanvaarden. En dat we in de nieuwe mens moeten gaan staan. En dat we moeten leren, ik ben geheel anders. Ik geheel anders. Wij geheel anders. En dat je zo anders leert denken. En dat je leert de zaken van twee kanten af te bezien. Niet alleen van beneden af, maar ook van bovenaf. En dat je het overgeeft. En dat je weet dat God, notabene dus in Jozefs leven, zeer hooggeplaatste personen gebruikt. Want dit zijn de kopstukken. Dat denkt u misschien niet als u dit leest, maar dit zijn de kopstukken eigenlijk rondom de farao. Zeer hooggeplaatste personen. Potifar, de overste der lijfwacht, de overste van de schenkers, de overste van de bakkers. In de oudheid waren dat de figuren die de hele huishouding regelden rondom farao. Die waren kopstukken, politieke kopstukken. En de Heere die gebruikt dat allemaal met het oog op Jozef. Daarom, er is geen toeval in ons leven hoor. Want God heeft zijn hand in ons leven. Het lijkt misschien wel zo, alsof er allemaal toevallige dingen maar gebeuren om ons heen, met ons. En dan waarin beproevingen komen. Maar dat is niet zo toevallig. God heeft zijn hand daarin. En God leidt het allemaal tot zijn doel. Hij volvoert aan ons het plan wat hij met ons voor heeft. Zoals hij het ook voor heeft en voor had met Jozef. Ja, zoals Jozef terecht zegt, hij leed niet alleen in de handen van zijn broers. Hij werd door die broers gehaat en verworpen en verkocht. Hij leed ook in de handen van de heidenen, van de Egyptenaren. En onrechtvaardig werd hij geworpen in de gevangenis. En zo is hij ook een type van die Jezus Christus. Want Christus werd ook gehaat door zijn eigen broeders, door het volk van Israël. En verworpen door Israël. En verkocht. Maar ook onder de handen van de heidenen heeft hij geleden. Ja, Jesaja 53 zegt, hij is met de overtreders gesteld geweest. Toen Christus stierf, toen was er een Romein. Een Romeinse centurion. En die centurion, wat zei die nou? In Lucas 23, zoek eens op. Lucas 23. En hou je hand maar bij Lucas 23, want we komen daar nog terug. Lucas 23, vers 47. Want als die hoofdman, die centurion, daar staat bij het kruis en ziet dat de Heere Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, en dat hij toen de geest gaf, dan staat er in vers 47, toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God zeggende, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Er is dus één die bij dat lijden van het kruis, maar na het sterven van de Heer Jezus, opmerkt, deze mens was rechtvaardig. En zo net zoals in dat lijden van de Heer Jezus, is er ook bij Jozef in die gevangenis, is daar een overste van de gevangenis, die ook ziet dat Jozef rechtvaardig is. Want je leest in vers 22 van Genesis 39, daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe en al wat daar te doen was, deed hij. Dus Jozef, na een korte tijd dat hij in de ijzers en de boeien geslagen werd, was er toch die overste van de gevangenis die zag dat eigenlijk Jozef rechtvaardig was. En hij gebruikt Jozef dan. Hij bevrijdt hem uit die boeien en hij geeft hem een rol in die gevangenis. En als dan Jozef in die rol gekomen is, dan opeens op een goede dag komen twee hovelingen van de farao, die komen in die gevangenis. De opperschenker en de opperbakker. Die werden in de gevangenis geworpen. In dat huis van de overste van de lijfwacht, Potifar. Vers 1 van Genesis 40. Hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. En de farao werd toornig op zijn beide hovelingen, de overste der schenkers en de overste der bakkers. Hij zette hen in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen zat. En wat doet Potifar dan? Potifar, de overste der lijfwacht, vers 4, en de overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te bedienen en ze waren geruime tijd in hechtenis. Jozef was niet alleen in zijn lijden. Net zoals de Heere Jezus niet alleen in zijn lijden was. De Heere Jezus hing niet alleen aan het kruis op Golgotha. Met de Heere Jezus Christus werden er nog twee gekruisigd. Twee moordenaars. Een links van hem en een rechts van hem. En zo waren er ook twee overtreders bij Jozef in de gevangenis geplaatst, geruime tijd. Vermoedelijk ook beschuldigd van moord. Want ja, de farao staat hier in die eerste verse, die zegt, de, die zette hen in hechtenis omdat hij toornig was geworden op zijn beide hovelingen. En die twee hovelingen die moesten er toch voor zorgen dat de farao niet zou worden vergiftigd. Zij zorgden voor het eten en het drinken. Beide waren daar in de eerste plaats verantwoordelijk voor. En waarschijnlijk waren ze beschuldigd van een poging van moord op de farao. Dat weten we niet zeker, het wordt niet gezegd. Maar vermoedelijk is dat wel aan de hand. Typisch, hè? Dat er altijd soms twee zijn. Twee moordenaars aan het kruis. Twee hovelingen, twee oversten. Bij Jozef in de gevangenis. Altijd in de Bijbel vaak twee. En als je altijd in de Bijbel naar die twee kijkt, dan verschillen die twee altijd zo in karakter. En verschillen die twee altijd zo in hun lot. Denk maar aan Kaïn en Abel. Twee. Maar hoe verschillen ze niet in karakter? Hoe verschillen ze niet in hun gang en in hun einde? Kaïn en Abel. Jacob en Esau. Isaac en Ismaël. Rut en Orpa. De verloren zoon. En die broer van hem. Die bij die vader achterbleef. En die heel wat had te zeggen. Toen de verloren zoon terugkwam. En ook die twee moordenaars. Aan het kruis. Hoe verschillen ze allebei niet? Net zoals de bakker en de schenker. Want ook dat staat in Lucas 23. Zoek maar eens op. Lucas 23, vers 32. En er werden ook nog twee misdadigers weggeleid om met hem te worden terechtgesteld. En toen zij aan de plaats gekomen waren die schedel genoemd wordt, kruisigden zij hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. Twee moordenaars. Die aan de linker en de rechterzijde worden gekruisigd. En wat geschiet er dan? Vers 39. Een der gehangen misdadigers lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf van ons. Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende, vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hem, voorwaar ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Twee moordenaars. Twee overtreders die worden gesteld bij Jozef in de gevangenis. Een schenker en een bakker. Een overste van schenkers en een overste van bakkers. En allebei hebben ze een droom. De schenker heeft de droom van een wijnstok met drie ranken. En die drie ranken, dat ziet hij gebeuren, binnen de kortste keren botten die uit, hebben ze bloesem en hebben ze vruchten. Hele grote druiventrossen. En wat doet hij? Hij heeft de beker van de farao in zijn hand en hij pakt die druiventrossen die zo vol zijn en hij knijpt die druiven uit, hij perst ze uit en hij vult zo de beker van de farao. En als Jozef dan dat uitlegt, zegt hij, nou ja, die drie ranken, dat zijn drie dagen. En na drie dagen zult u in uw rang worden hersteld. Typisch, hè? Drie dagen. Toen de moordenaars samen met de Heer Jezus Christus aan het kruis genageld werden. Wat gebeurde er na drie dagen? Na drie dagen werd er één van die drie verhoogd. De Heer Jezus Christus, hij stond op na drie dagen uit het graf. De schenker in zijn droom pakt druiventrossen en die persen uit, terwijl als het ware de wijn uitperst en vloeit in de beker. Zo werd Christus als het ware ook uitgeperst en hij gaf zijn bloed tot vergeving van zonden. En ook die bakker die droomt over eigenlijk wat Jozef uitlegt, dat zijn 3 dagen. Want die had dan 3 korven op zijn hoofd. En hij droomt ervan dat hij met die 3 korven vol met gebak en baksel, loopt hij daar op weg naar de farao, maar er komen vogels en die pikken vanuit de bovenste korf, pikken zij al het baksel eruit en eten ze op. En Jozef zegt ook, dat zijn 3 dagen, die 3 korven. En na 3 dagen zal u ook worden verhoogd. Zoals de schenker werd verhoogd en in zijn rang werd hersteld, zo werd de bakker ook verhoogd, maar gehangen, opgehangen aan een boom, aan een paal. En de vogels kwamen en pikten deze man helemaal kaal. Ja, waar spreekt dat van? Het een spreekt van de verlossing door het bloed van Christus. De schenker die droomde van het persen van die druiven, waarin de wijn vloeide in de beker. Spreekt ook van de bloedstorting van Jezus Christus. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar de bakker met die korven, met allerlei baksel, spreekt van de menselijke werken. Maar er is geen vergeving door menselijke werken. De mens kan zich niet inspannen door van alles maar te werken en alles maar te doen. Het is zonder werken. Het is genade om verlost te worden. En daarom spreekt het daar mekaar tegen. En daarom had ook Jozef aan een van zijn medegevangenen een hoopvolle boodschap te geven, net zoals Christus ook aan een van zijn medegekruisigden een hoopvolle boodschap kon geven. Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Het volk beschimpte Christus. De overpriesters en de leidslieden van het volk, die hoonden hem, ook de soldaten. Lees dat maar hier in vers 35. En dat de Heer Jezus heeft gezegd, vers 34, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene. Ook de soldaten kwamen naar erbij, om hem te bespotten. En brachten hem zure wijn en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Er was ook een opschrift boven hem, dit is de koning der Joden. Ja. En een van die moordenaars, die gekruisigd werd met de Heer Jezus, die sluit zich bij dat volk en bij die oversten en bij die soldaten die de Heer Jezus aan het honen en bespotten zijn, sluit hij zich bij aan, want hij gaat ook honen. Hij gaat ook bespotten. En een der gehangen misdadigers lasterde hem. Hij gaat lasteren. Zijt gij niet Christus? Red u zelf en ons. Maar er is er één bij die hem bestraft. Dat is die andere moordenaar. Die hem onmiddellijk bestraft. Maar de andere antwoorden zeiden, hem bestraffende, vrees zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt, en wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Stel eens voor dat je daar staat op Golgotha. Daar zie je het volk honen en beschimpen. Daar zie je de oversten schreeuwen tegen Jezus Christus. Daar zie je de soldaten de draak met hem steken. Daar zie je zelfs een gehangen moordenaar aan de ene kant. Die de Heer is ook beschimpt en lastert. En in heel die wereld die daar aanwezig is, is er maar één, notabene één, die notabene zegt, en deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat is de enige die gaat staan als ware, terwijl die daar hangt aan een kruis. Eén die zich niet schaamt. Eén die de waarheid spreekt. Eén die Christus verhoogt. Eén die hem de plaats geeft die hem toekomt. En dat is die andere moordenaar. En die andere bestraft. En zegt, ben je gek geworden? Wij worden hier opgehangen en gekruisigd. naar wat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En daarna gaat zijn getuigenis verder, want hij richt zich dan tot Christus zelf. En wat zegt hij? Hij zegt, Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En daar was geloof voor nodig hoor. Want Christus hing daar aan een kruis. Met een doornenkroon op zijn voeten. Gegeeseld door de soldaten. Verzwakt. De dood lichamelijk nabij. Maar een spotprent boven hem hangt. Dit is de koning der Joden. Is dat een koning? Iedereen die steekt de draak met hem, die bespot hem, die lastert hem, die hoont hem. Nou, er is heel veel geloof voor nodig hoor. Om dan te zeggen, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Hij erkent dus, hij beleidt dus, dat Jezus Christus waarachtig de koning is. Ook al is het volk, wat er staat, die verwerpt diezelfde koning, die hangt hem aan een kruis. Maar hij erkent, hij is de koning. En dat koninkrijk, met die ene zin wat hij zegt, hè, erkent hij niet alleen dat Christus de koning is, maar erkent hij ook dat het koninkrijk komen zal. Want hij zegt, gedenk mijne wanneer gij in uw koninkrijk komt. En dat komt er, gedenk mij dan. En zo belijdt hij zijn geloof, zo getuigt hij van zijn geloof. Daar op Golgotha, hij is de enige. Er zijn geen discipelen die dat doen. Die zijn allemaal weggevlucht. Sommigen die hebben zelfs verloochend, zoals Petrus. Maar daar is een moordenaar en die belijdt zijn geloof in Jezus Christus. En hij wordt ook, eigenlijk bovenmate wordt hij door de Heere Jezus ook gedacht. Want Jezus zegt hem gelijk en hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. In die hof van Eden, in dat koninkrijk, wat eruit zal zien straks als een hof van Eden. Ik zal je gedenken. Ja, wat een belijdenis. Wat een geloof. Ja. Gedenk mijner, dat zijn eigenlijk ook de woorden van Jozef. Hè? Want Jozef zat in die gevangenis. En wat zei die tegen die schenker? Gedenk mijner. Denk aan mij. Als je straks uit de gevangenis bent, als je weer in je rang hersteld bent, denk dan aan mij en spreek over mij tegenover de farao. Gedenk mij. Het waren de laatste woorden van de moordenaar aan Christus en het waren ook de laatste woorden van Jozef aan de schenker. Maar de schenker, ja, de schenker die vergat hem. Maar de Heere Jezus vergeet niet. Hou dat altijd vast. En Gods plannen, ja, Gods plannen falen niet, want het begint gelijk in, na dat vers dat er staat, vers 23, doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem, staat er gelijk achter, na verloop van 2 volle jaren droomde farao. En dan weten we wel wat er gebeurt. Dan wordt Jozef erbij gehaald, omdat farao droomt. En binnen de kortste keren is Jozef verhoogd. Tot de onderkoning van Egypte. En hij wordt dan in het gelijk gesteld. En al het onrecht wat hem is aangedaan, wordt dan opeens opgelost. Ja. Is een moeilijke weg soms. 2 volle jaren. Dat is een lange tijd. Bracht Jozef in de gevangenis door. En iedereen vergat hem hoor. Volgens zijn broers was hij nu al dood. Voor zijn vader Jacob. Hè? Ja, die kon niet anders weten dan dat hij door een wild dier verscheurd was. Iedereen vergat hem. Potifar had nog wel een plan met hem, maar ja, hij zat nou al zo lang in die gevangenis. Hij had weer hele andere zaken aan zijn hoofd. En hij vergat heel Jozef. En ook die schenker die zo geholpen was door de uitlegging van zijn droom. Ja, die vergat hem ook. Iedereen die vergat hem. En zo kan het in ons leven ons ook een gevoel geven dat er onrecht ons wordt aangedaan en dat iedereen ons vergeet. En dat niemand ons in het gelijk stelt. En dat we als ware zoals een boek ooit geschreven is over die Remi, alleen op de wereld. En soms kan je misschien een gevoel hebben, ik ben alleen op de wereld met mijn eigen zorgen, met mijn eigen problemen. En niemand die het kent. En iedereen is me vergeten. Maar vergeet nooit. Christus vergeet ons niet. En Christus laat het ook allemaal gebeuren. Leidt omstandigheden zo, omdat hij juist een plan heeft met ons leven. Gods plan faalt niet. Ook niet met Jozefs leven en ook niet met ons leven. Maar God gaat het plan pas aan Jozef volvoeren op zijn tijd, na 2 volle jaren. Christus werd pas verhoogd na 2 volle dagen te zijn geweest in het graf. Op die 3e dag stond hij op. Het volk Israël. Je zou zeggen, God heeft het vergeten, het is Loami. En de wereld heeft ook Israël vergeten. En alle beloften en die aan Abraham, Isaac en Jacob zijn gedaan, alle profetie die over Israël gaat voor de toekomst, heel de wereld heeft het vergeten. En de kerk heeft gezegd in de afgelopen 2000 jaar, dat zullen wij wel even doen. Iedereen is Israël vergeten, maar God is het niet vergeten. De wereld weet het niet meer, waar Israël is. Vanmorgen spraken we nog over de schat in de akker, het volk van Israël. Niemand weet waar die stammen gebleven zijn. Maar God weet het. God vergeet het ook niet. En zoals hij Israël straks zal verhogen, en zoals hij Christus heeft verhoogd, vanaf het kruis naar de troon, en Jozef heeft verhoogd vanuit de gevangenis naar de troon, zo zal hij ook ons verhogen. Van het kruis naar Gods troon. Waar wij gezeten zijn, in Christus, in de hemelse gewesten. Waar voor ons een kroon wacht, de prijs der roeping Gods om met Christus te mogen heersen. Daarom maken wij dit in ons leven mee. Daarom gaan wij in het leven soms een weg van beproevingen. Want zonder kruis is er geen kroon. Zonder lijden is er geen verheerlijking en verhoging. Het leven kent zijn beproevingen. Maar God vergeet dat niet, is er altijd. En God ziet ons. En God volvoert zijn plan aan ons. En daarom moeten we niet bezorgd zijn. We hoeven geen zorgen te hebben, want hij is er toch. En we hebben toch ook gezongen, dat God ons niet verlaat, hij verlaat ons niet. Als vrienden ons verlaten, hebben we gezongen. Maar hij verlaat ons niet. En zijn genade is ons genoeg. En hij zorgt ervoor dat alles in ons leven ook dan medewerkt ten goede. En vergeet niet hoor, in het geval van Jozefs leven, wie had het laatste woord? God had het laatste woord. En wie heeft in ons leven het laatste woord? God heeft het laatste woord. En hij zorgt ervoor dat zijn plan met u, met mij, met de gemeente van Jezus Christus, zal worden vervuld, boven bidden, boven denken. Hij stuurt zelfs hier in het hoofdstuk. De kopstukken van die wereld, van die dagen. Leidt hij zo. Opdat Jozef notabene de onderkoning van Egypte kan worden. Ja, wist Jozef veel. Zo kan ook God mensen gebruiken die God niet kennen. Dat God zijn hand toch in het ding heeft. En toch zo zorgt dat wij precies op die positie komen in ons leven. En ook geestelijk gezien vooral op die positie komen in ons leven. Die hij met ons op het oog heeft. Daarom moeten we leren. Niet alleen van beneden af te kijken. Want dan word je ontmoedigd. Maar leren van boven naar beneden te kijken. Zoals God ons ziet. En over ons leven heen te kijken. En niet bezorgd te zijn. Want hij heeft ons in zijn handpalm gegraveerd. En hij heeft een geweldig plan met ons leven. En hij wil ons brengen op de positie. Waar je eigenlijk van denkt, hoe hoog is dat wel niet? Wat voor een geweldig plan heeft hij met ons? En ik hoop, broeders en zusters, dat we daardoor rustig kunnen staan. In de tijd van vandaag. Met al zijn drukte, met al zijn moeite, met al zijn zorgen. En dat we weten, hij begeeft en verlaat ons niet. Hij gaat vooraan. Amen.